Goedemiddag luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment, georganiseerd vanuit de Open Hof, verenigingsgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Deel 12. Bram da Costa is een gebroken man. Al die tijd dat hij aan de Boermaweg bezig was, kon hij zijn persoonlijke moeilijkheden verstouwen. Nu die spanning verbroken is, komt alles wat hem deert weer met volle kracht op hem af. O, wat voelt hij zich toch ongelukkig. Met zijn bemodderde laarzen aan en zijn met kluiten aarde bespatte soldatenkolf staat hij in de rij. Hij wacht op zijn beurt om de soldij, waarop hij recht heeft, in ontvangst te nemen. 100 soldaten van zijn bataljon krijgen verlof. Ook Bram is bij de gelukkigen, die een paar dagen naar huis mogen. Maar wat kan het hem eigenlijk schelen? Voor hem is toch alles voorbij? Wat trekt hem nog? Of houdt hij zichzelf maar voor de mal? Is hij werkelijk los van zijn vrouw? Hij weet wel beter. Voordat de militairen naar hun eigenlijke bivak in Mozza vertrekken, horen ze allerlei verschrikkelijke verhalen. Over de nood in het oude Jeruzalem. Ai, ai. De mensen lijden honger en dorst. Het is vreselijk. Magor Messabeb. Tijdens de rit van het front naar Mozza worden ze toch beschoten door de Arabieren. Maar de soldatenwagens van de Israëli's worden niet geraakt. Ze maken dat ze wegkomen en houden zich aan het bevel dat hun van de overheid is opgelegd. Ongedeerd bereiken ze de nederzetting. De mannen begeven zich naar hun kibbutzim. Daar verwisselen ze hun soldatenpak voor hun burgerkleren. Maar de infanteristen zullen zich eerst even douchen. Ze voelen zich zo vuil en smerig van het werk. En het is ook Shabbat. Ze hebben zich uit deze periode weinig aan kunnen houden. Alleen het mitzibar, het spreken in het stilte tot God, dat hebben ze elke keer opnieuw gedaan. Jawet tot eer. Voordat de afhankelijkheidsstrijders naar hun woningen zullen terugkeren, willen ze naar de synagoge. Daar, op die plaats, willen zij God erkennen voor de bewaring en vragen om bijstand op de levensweg die voor hen ligt. Bram wordt van binnen al maar heen en weer geschud. Wat moet hij nu doen? Zal hij naar zijn vrouw terugkeren of haar in de steek laten? Hij beslist om ook maar mee te gaan naar het godshuis. Als de klaagmuur nog beschikbaar zou zijn voor het Israëlische volk, dan zou hij daarheen gaan. Klagen tot God over al het leed dat hem overkomt. Maar omdat de Arabieren daar de baas zijn, doen ze het maar in de godshuizen, bidden en danken tegelijk. Bram heeft zijn kleren die hij aan had toen hij de Arabier overviel in de kazerne achtergelaten. Nadat hij zich gewassen heeft met helder stromend water en zeep, voelt hij zich een ander mens. Al zijn zijn problemen er nog, hij kan nu weer helder denken, alles weer op een rijtje zetten. In zijn zwarte kostuum en met zijn keppeltje op betreedt hij de synagoge van Mozza. Wie weet komt hij toch geestelijk tot rust. Waar kan hij beter het zoeken? Als de groep militairen het godsgebouw binnenkomt, is de kazan net bezig om het donkerblauwe kleed met de zilveren Davidster, het parochet, van voor de ark weg te schuiven. De voorzanger helpt hem om de kroonstukken van de Torah-mantel af te nemen. De vele kleine zilveren belletjes die aan de kroonstukken vastzitten, rammelen vrolijk. Dan dragen de rabbies, het heilige boek zelf, de Torah, naar de bima toe. Vele broeders staan met een gebedsmantel om. De witte wollen sjaal met blauwe strepen dekt hun hele bovenlijf. De franjes hangen soms tot op de grond. De galerij is bezet door vrouwen. Ze gluren door het neteldoekse gordijn dat over de spijlen is getrokken naar de Bengane grond. Daar, vanaf de zuilengang, kunnen ze alles zien wat er bij de mannen geschiet. De voorbidder staat iets lager dan de ark en begint te bidden. Hij citeert Psalm 130. Uit de diepten roep ik tot u, o God. Zijn zangerige stem, waarin vele intonaties doorklinken, gaat langzaam voort. Heer, hoor mijn stem. Laat uw oren opmerkende zijn op de stem mijner smekingen. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat. Heere, wie zal bestaan, maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Ik verwacht den Heere, mijn ziel wacht op den Heere, meer dan de wachters op de morgen. De wachters op de morgen. Israël hopen op den Heere, want bij den Heere is goede tierenheid. En bij hem is veel verlossing. Hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Alle mannen, broeders, heffen de handen naar omhoog. Halleluja, hun ogen ten hemel gerecht. Bram heeft dat schriftgedeelte dat de man bij de voorlezersbank las gehoord. En als ze dan overgaan tot het stilgebed, smeekt hij. Of de God van het verbond die zaken mag schenken. Uit de diepten roept ook hij tot de verbondsgod, Yahweh. Hij vraagt om raad voor zijn radeloosheid. Wat moet hij nu beginnen, nu zijn vrouw hem eigenlijk al is ontvallen? Moet hij orde op zaken stellen en zijn afvallige vrouw verlaten? O, het kreunt in hem. Lea is hem lief. En eerlijk gezegd hunkert hij naar haar warme liefde, haar tere omhelzing. En dan stoot hij het uit. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Het is stil in zijn ziel. Hoe komt hij aan deze woorden? Stonden zij in de Tora of in de profeten? Of heeft hij die wel eens zien staan in het boek op de Tora-school in Amsterdam? Daar heeft hij het Nieuwe Testament wel eens doorgebladerd. Riep ene Paulus die woorden niet uit. Eén ding weet hij zeker. Ook bij hem komen die woorden uit zijn hart. En dan klinkt het in zijn geprangde ziel. Een ieder keren naar zijn stad en een ieder naar zijn land. Wie sprak daar? Vraagt Bram zich verwonderd af. Droomt hij soms? Of zei de Darshan die woorden? Sprak de schriftkenner, de Darshan dat, de Darshan die knappe man, die de moeilijkste teksten uit de Bijbel kan uitleggen. Maar die man is iets heel anders aan het uitleggen. Hij heeft het over de rituele slachtingen, de kosherleer, de reinigingswetten. O, het was een stam gods en niet eens mensen, weet Bram zeker. O, hij zou zo wel weg willen rennen, hier vandaan en naar zijn eigen huis, waar Lea hem misschien wacht. Lea, o, hij is een slechte man, hij moet naar haar toe. Hij is het niet meer waardig haar man genaamd te worden. Heere, help mij, kert hij. De weg die hij gaan moet is nu immers duidelijk. Ga naar Jeruzalem, naar je huis, naar je vrouw, naar Lea, betekenen die Bijbelwoorden voor hem. Het staat in het boek der koningen. Dat woord werd uitgeroepen in het leger toen de zon onderging, toen koning Jozefat stierf, herinnert Bram zich opeens. Die geschiedenis staat hem weer helder voor de geest. In de synagoge is die wel eens voorgelezen. En hij, Bram, zal die weg volgen. die hem als de vinger wordt aangewezen. De Sjabbatdag eindigt als de sterren aan de hemel verschijnen. Dan is het voorbij. Lea, die het kleine citaatje dat zij van dominee Verburg mocht ontvangen, voor de zoveelste keer doorleest, hoort gerucht op het tuinpad. Komt er bezoek? Maar wie zal daar zijn? Ze is de laatste tijd zo eenzaam. Rachel komt nooit meer en moeder da Costa blijft weg. Verleden week is ze zelf nog naar Brams moeder gegaan, maar het vlot niet tussen hen. En Rachel heeft haar zelfs kort aan goede deur ontzegd. Wie kan daar zijn? In stilte hoopt ze op Brams terugkomst. Ze heeft die belofte nooit vergeten en ze hoopt dat God dat uitgesproken woord op zijn tijd vervullen zal. Maar ze weet niet hoe het nog ooit gebeuren zal. Er moet een goddelijke hand aan te pas komen, weet ze. Anders zullen ze helemaal vervreemden van elkaar. O, Gods weg is in het heiligdom en zijn pad door diepe wateren. Ze probeert door het raam naar buiten te kijken. Het is echter al te donker om buiten nog iets te zien. Nogmaals, spitsen zij de oren. Wie kan daar nog komen? Voetstappen komen nader. Opeens begint haar hart sneller te kloppen. Die stap? O, ze zou hem uit duizend anderen herkennen. Is het echt waar? Komt Bram daaraan? En als ze een ogenblik later de sleutel in het slot hoort steken, weet ze het zeker. Ze is al in de hal en wacht met blij verlangen. Bram, Lea, twee mensen, door liefde aan elkaar verbonden, ontmoeten elkaar weer na de crisis in hun leven. Zij omhelzen elkaar lang en innig. Het juicht in Lea's ziel. Bram was verloren, maar is gevonden. Halleluja, halleluja. Rehoboth, God heeft immers ruimte gemaakt. Ze trekt hem met beide handen aan zijn jasje mee naar binnen. Ze valt van de ene verbazing in de andere. Is dat haar Bram? Hoor wat hij zegt. God is goed voor afkerige zondaren. Dat is zeker, beaamt Lea die laatste woorden van Bram. Maar Bram, ai, zeg me toch, vertel me nu eerst eens wat er met jou is gebeurd. Ach, Lea ziet het wel, hoe slecht Bram eruit ziet. Zijn jukbeenderen steken ver uit zijn magere gezicht en dan die diepe groeven om zijn ogen. Ze begrijpt best wat een energie het van Bram gevergd heeft. Dat openbreken van die geheime corridor. Toch, er moet meer zijn. Is hij zo afgepeigerd van het onmenselijk harde werken? Of heeft de scheiding tussen hen hem zo afgesloofd? Bram is zo zacht, niet zo stekelig meer. En wat ziet ze nu? Bram, hij huilt. Zo heeft, zolang zij hem kent, nog nooit tranen bij hem gezien. Hij huilt opeens hardop als een klein kind. Lea krijgt een brok in haar keel en haar ogen staan ook vol tranen. Ze is al bij hem en vol tederheid legt ze haar beide armen om zijn hals. Toe, Bram, herhaalt ze haar vraag van zo even. Wat is er met jou gebeurd? Zeg het mij alsjeblieft. O, Lea, vergeef mij, stoot Bram al snikkend uit. Ik, arme, blinde dwaas, liep als een hollend paard voort naar mijn eigen ondergang. Maar God is mij te sterk geworden en hij heeft mij overmocht. Ik moest mijn wapens inleveren. De wapens van vijandschap tegen God aan zijn Zoon, Jezus Christus. Het is nu wapenstilstand hier te lande. Maar wie weet hoe gauw we weer in de oorlog zitten. Het kan een jaar, 2 jaar of misschien wel 7 jaar duren. Maar het is tijdelijk. De vrede is er nog lang niet. Maar o vrouw, de wapens die ik heb ingeleverd, dat is voorgoed. Ik wil graag dienst nemen in de gelederen van koning Jezus. Even is het heel stil tussen hen. Lea kan haar oren niet geloven. Heeft God haar gebed verhoord en zijn belofte aan haar gedaan vervuld? Bram gaat voort. Zijn stem klinkt nu vaster. Hij heeft zichzelf weer in bedwang. Dan vertelt hij van de stem des woords die in zijn oren klonk toen hij in de synagoge stond en hem werd toegeroepen. Een ieder keren naar zijn stad en naar zijn land. Ik moest naar je toe, Lea. Ik wilde naar je toe. Zijn stem gehoorzamen, mijn lieve vrouw. Lea glimlacht gelukkig. En terwijl ze ieder aan een kant van de tafel gaan zitten, vertelt Lea hem van de belofte die God haar schonk. De belofte luidt, wie zijn weg wel aanstelt, die zal ik Gods heil doen zien. En nu ben je gekomen, zegt ze met zachte stem. Ze vertelt hem alles, van haar verdriet om hem, van de afkerigheid van Rachel en Dan en diens familie, van Lisbeth die haar getrouw is gebleven, samen met Ruben Stokvis, van de ontmoeting met dominee Verburg, van haar kerkgang in Tiberias en wat zij daar heeft mogen leren voor haar zielenleven. Daar is mij de deur ontsloten, besluit ze. Een deur van hoop in het dal van Achor, Petach Tekwa. Bram luistert met grote aandacht naar hetgeen zijn vrouw meedeelt. Als zoon van zijn volk weet hij heel goed wat die woorden Petach Tekwa betekenen. Hosea spreekt daarvan aan zijn verstand dat door de Heilige Geest is verlegd, weet wat er bij Lea heeft plaatsgevonden. Jezus Christus is haar geopenbaard. O, dat het hem ook eens de beurt mocht vallen. Die deur is hij zelf, Jezus van Nazareth. Als Lea ophoudt met spreken, zit hij nog een poosje te peinzen over wat hij zojuist heeft gehoord. Lea haast zich opeens naar de keuken. Bram moet wat te drinken hebben. Ze zet vlug water op het kookstel en doet de koffie in de filterbak. En even later geurt het bruine nat en Bram snuift de bekende geur op. Hè, lekker, een ouderwets bakje koffie, op zijn Hollands gezet, dat zal smaken. Bram kijkt om het hoekje van de keukendeur. Zijn vrouw schenkt de koffie in de kommen en vult die aan met warme melk. Bram heeft ook gezien dat Lea's ranke figuurtje is gegroeid. En het geheim dat Lea hem onder het koffiedrinken toefluistert, is eigenlijk geen geheim meer. Hij had het al lang door. Wat zijn ze gelukkig met elkaar. Te weten dat ze van de zomer een kind verwachten. O, nu is alles weer goed, denkt Lea ontroerd. Toch heeft ze nog iets op haar hart. Dat moet ze zeer zeker ook nog aan Bram vertellen. Bram, zegt ze, luister eens. Weet je waar ik de laatste dagen over loop te piekeren? Nou, zeg op, vorst Bram nieuwsgierig. Wat heeft zijn vrouw nog meer? Ik denk aan een geschiedenis die in het Nieuwe Testament wordt verhaald. Dat verhaal over Filippus en de kamerling. Ze staat op van haar stoel en pakt haar bijbeltje en leest aan Bram voor wat ze bedoelt. Als die zwarte moorman door Filippus wordt onderwezen in de woorden van Jesaja, dan mag hij geloven in hem van wie gesproken wordt als het lam dat ter slachting werd geleid. Lea's heldere stem klinkt door de stille huiskamer als ze de woorden van de kamering leest. Zie daar, water, wat verhindert mij gedoopt te worden? Ze laat de Bijbel in haar handen rusten en kijkt op van het boek. Ze kijkt Bram diep in de ogen en stil wacht ze op hetgeen hij zal zeggen. Dat is voor haar de proef op de som. Als Bram werkelijk door God is geroepen uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht, dan zal hij toestemmen dat hij zich zal laten dopen. En wat nog groter is, dat zij zich beiden zouden laten dopen. Lea hoopt het zo. Bram heeft het goed begrepen, wat dat Bijbelwoord voor hen beiden inhoudt. En ook voor de spruit, die uit hun geslacht zal voortkomen. Hij voelt dat hij nu kiezen moet. Is de doop niet in de plaats der besnijdenis gekomen? Het blijft even stil tussen de beide echtelieden. Bram kucht schor en begint langzaam te spreken. Een waar christen behoort gedoopt te worden, zegt hij met eerbied in zijn stem. Weer valt er stilte tussen hen. Buiten gierde wind en hagelstenen kletteren tegen de ruiten. De winter is nog niet voorbij, maar in Lea's hart is het lente. Bram, haar man, stemt toe met dat antwoord dat hij geeft. En in Brams ziel rijst de begeerte op om ook het sacrament van de doop te mogen ontvangen. O, het schreeuwt in hem, een psalm verstijgt als een bede omhoog. Denk, Heer, aan mij met eeuwige trouw, opdat mijn oog het goed aanschouw, dat ge uw uitverkorenen wilt bereiden. Geef dat ik zelf nog delen mag met al uw volk naar het lange lijden, de vreugde van een nieuwe dag. De wintertijd met zijn vele plasregens is voorbij gegaan en de bloemen worden gezien in het veld. De granaatappelbomen botten uit en de olijfboom geeft haar vrucht op zijn tijd. Het land van Israël heeft tijdelijk rust. De wapenstilstand is officieel een feit. De stukken worden door de grote mogendheden getekend. Chaim Weizmann en David Ben-Gurion, zij doen mee aan de besprekingen daar waar de grote mogendheden vergaderen rond de wereldconferentietafel. Zal alles in de toekomst verbeteren? Zullen ze voortaan in vrede verder kunnen leven met de Arabieren hier dichtbij? Samen handelen en bouwen aan hun eigen landpalen. In Jeruzalem, bij de Mandelbaumpoort, wordt ook druk overleg gepleegd. El-Tal, een Arabische legeroverste, spreekt met Moshe Dayan over het gebied rond Jeruzalem. Zouden de Arabieren een stuk van de plaats Latroen willen afstaan aan de Joden? In ruil daarvoor zullen ze vele krijgsgevangenen, belangrijke krijgers, vrijheid schenken. Zullen de onderhandelaars tot een goede overeenkomst besluiten? Het zou voor de legers van Israël een goede winst betekenen. Ze zullen dan de oude Romeinse weg weer helemaal in orde kunnen maken. Door die wapenstilstand mogen ze niet verder doorvechten en geen geweld gebruiken. Ze moeten het werk laten rusten. De oude stad Jeruzalem blijft zodoende in de handen van de Arabieren. Het feit dat Jeruzalem tot hoofdstad wordt uitgeroepen, maakt de Joden wel blij. Maar het is voor hen vijandelijk grondgebied. O, wat zouden ze die Arabieren toch graag verjagen. Maar ze mogen niet meer vechten, want de Volkerenbond der Verenigde Naties moeten ze gehoorzamen. Staakt het vuren. Na Pasen wordt herdacht dat een jaar geleden de staat Israël is gesticht. De onafhankelijkheidsdag valt op de vijfde van de maand Iyar, de maand mei. Op het Herzlgebergte worden 12 fakkels gezet. De nieuw aangekomen emigranten mogen de toortsen aansteken. De hoog oplaaiende vlammen van de lichtdragers stellen de 12 stammen van Israël voor. Mogen zo Israël zijn licht verspreiden. Er wordt een toespraak gehouden door een van de volksleiders. De slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog worden herdacht. De Holocaust. De danktoon ontbreekt niet. Zij zijn in leven gebleven. De doodsangel, de Malach Habawat, ging hun voorbij. Aan de diaspora, die zoveel eeuwen heeft voortgeduurd, schijnt nu te veranderen in een opgang, een aïa. Degene die het woord gevoerd heeft, spreekt ook een gebed uit. Een smeekbede tot de God Jahweh, die hun verbondsgod is. Mogen het uw wil zijn, o Heere onze God, aan de God van onze vaderen, dat zoals de dageraad der verlossing ons gegund is, het ons ook vergund mogen worden, de bazuin van de Messias te horen. Mogen hij die wonderen verrichten voor onze vaderen en voor ons, aan die Israël van slavernij tot vrijheid bracht, ons spoedig verlossen, met een gehele verlossing aan onze verstrooiden terugbrengen van de vier hoeken der aarde. Dan zullen wij voor hem een nieuw lied zingen. Halleluja! Dan Sanders, die ook de herdenking bij het Herzlgebergte te Jeruzalem heeft bijgewoond, heeft zijn vrouw opgehaald. Rachel en hij zullen naar Tel Aviv gaan, het verdere van de dag. Tel Aviv, dat betekent heuvel der lente. En hij en Rachel gaan naar deze lentestad verhuizen. Ze denken daar een beter leven te krijgen dan in Jeruzalem. En Rachel, die zich nog steeds van haar schoonzus afkeert, verlangt om bij haar ouders in de buurt te wonen. Abba en Ima Stokvis juichen dit plan toe. Ze vinden dat zij groot gelijk hebben. Maar Lea heeft haar hoofd meewaardig geschud. En ze heeft hun toegevoegd. Waarom kunnen we niet gewoon gezellig met elkaar omgaan? Dan Sanders echter vindt het ook zo beter. Rachel heeft in Tel Aviv veel meer afleiding. Vooral nu zijn zus Lea in verwachting is, heeft zijn vrouw het moeilijk. En eerlijk gezegd schrijnt het ook in zijn hart. Het fluit tussen zijn tanden. Nee, het is hier het lang der rusten niet. En dat zijn zus Lisbeth met haar man partij trekken voor Lea is ook al niet prettig. Het beste is maar dat zij wegtrekken en van het leven maken wat er van te maken is. In Tel Aviv, daar zijn ze van harte welkom. Bararuch Haba. Als de maand juni aanbreekt en het Pinksterfeest voorbij is, zijn Lea das Costas dagen vervuld. De wieg staat er reeds kang dan klaar, opgetuigd. En de kleertjes liggen keurig op stapeltjes in de commode. Ze is nogal eens naar de babyzaak in de King George Street gegaan en heeft daar inkopen gedaan. Nog eenmaal trof ze daar Jaal Rehabiamse aan. Ze zijn, nadat ze hun inkopen gedaan hadden, samen naar het stadspark gewandeld. Wat bleek het toen dat deze vrouw veranderd was. Heel stil en in vertrouwen dat Lea erover zou zwijgen tegen anderen, heeft ze haar verteld van haar geloof in de heiland. Het citaatje van dokter Kolbrugge is haar tot zegen geweest. De 14e juni wordt er een kind geboren. Een flinke zoon, van 8 pond. Ze noemen hem Mozes, naar Lea's vader, Moos, die zo wreed is omgebracht door de nazi's. Lea had nog wel geopperd dat Brams vader eigenlijk eerst moet worden vernoemd. Maar Bram stond erop dat vader Sanders eerst zou worden vernoemd. Moeder da Costa, die weer geregeld bij haar kinderen op bezoek komt, is ermee content. Ze hoopt dat haar man in de toekomst ook nog eens een beurt zal krijgen. De kleine Moosje is haar lieveling. Ze houdt zielsveel van het baasje, dat ondanks de naamgeving toch precies op zijn opa lijkt. Op haar overleden nachtgenoot, Ethan da Costa. In het kerkgebouw waar de Elim-zending arbeidt, zal een doopdienst worden gehouden. De banken zijn goed gevuld met mensen. Onder hen zijn de doopouders en verdere familieleden. De gemeente van de Messias beleidende Joden gaat staan als de dominee binnenkomt. Na het stille gebed gaan alle kerkgangers weer op hun plaatsen zitten. De dienaar van het evangelie zal in deze Hollandse dienst de taal van het land spreken. Want het publiek bestaat overwegend uit Hollandse emigranten. Deze Shabbatdag neemt hij zijn tekstwoorden uit Hebreeën 11, de versen 14 tot 16. Want die deze zulke dingen zeggen, betonen klaarlijk dat zij een vaderland zoeken. En indien zij dat vaderland gedacht hadden, van het welk zij uitgegaan waren, zij zouden tijd gehad hebben om weder te keren. Nu zijn ze begeerig naar een beter, dat is het hemelse. Daarom schaamt zich God niet om hun God genaamd te worden, want hij had hun een stad bereid. De dominee zat boven de preek een beter vaderland. Lea en Bram zitten vooraan. Straks zullen zij belijdenis doen van het algemeen christelijk geloof. En dan zullen ze samen het sacrament des heiligen doops ontvangen. En ook een kleine Mozes, die door moeder da Costa de kerk zal worden ingedragen. Lisbeth en Ruben zijn ook naar de kerk gekomen. Die willen hun belangstelling tonen. Scheiding is dwars door de familie gelopen. Dat is voor de ouders van de kleine Mozes een beproeving. Met hun tienen zijn uit het oude vaderland hierheen geëmigreerd. En nu zijn het twee groepen geworden. Scheiden doet immers lijden. Maar de dominee heeft zojuist de tekst voorgelezen. Ze zijn gasten en vreemdelingen op aarde. Ze hebben eerst wel gedacht hier op aarde in Israël hun vaderland te vinden. Maar God, die rijk is in barmhartigheid en zijn liefde jegens hen heeft geopenbaard, heeft hen begeerig gemaakt naar het hemelse vaderland hierboven. Dat is het betere vaderland. O, wat is het licht in Lea's hart. God schaamt zich niet om haar God genaamd te worden. En ook niet voor Bram, haar man. Ze mag zo van harte geloven dat ook hij de goede keuze heeft gedaan om een beter vaderland te zoeken. Diep ontroerd, van blijdschap, klapt ze verheugd in haar handen. Halleluja! En de bede voor haar zoontje is dat ook hij een nieuw hart van de Heere zou mogen ontvangen. En Lisbeth, haar zusje, en Ruben, en zijn moeder en vader, ook Rachel en Dan, ja, alle mensen, de genade maakt haar gunnend. De dominee neemt de tekst door en eindigt dan met de woorden, want hij had hun een stad toebereid. Lea's gedachten dwalen ver weg. Ze zitten in Amsterdam, bij het sterfbed van een oude christin, de Jodin Maria Jacobs. Die sprak ook bij haar heengaan over het betere vaderland. Ze ging heen naar het Kanaan hierboven. Ze zal dat afscheid nooit meer vergeten. Amen, zegt de dominee plotseling en geeft een psalmvers op. Dan stelt hij de vragen aan het echtpaar da Costa over het lid worden van de gemeente des Heren. Na hun ja-woord ontvangt het tweetal de doop. Het water op het voorhoofd dat ziet op het teken des verbonds, de afwassing der zonden door het bloed van Jezus Christus, het drupt van hun voorhoofden. Het is een ontroerend ogenblik voor Lea en Bram en de gehele gemeente. Terwijl ze naast elkaar geknield liggen, zingt de schare hun toe. De Heere, die het al geschapen heeft, de hemel, de aarde en al wat leeft, Hij zegene uit zijn heiligdom, u, zijn kinderen alom. Als daarna de jonge spruit da Costa met nog meer kleine kinderen ten doop gehouden wordt, herhalen zij het pasgezongen lied. Als de zendingsarbeider de ouders toespreekt, legt hij de nadruk op de laatste woorden van zijn tekstwoorden, want hij had hun een stad toebereid. Een stad waar nimmer meer verstrooiing zijn zal. De diaspora is daar in die stad voorgoed voorbij. Geen vijand zal de stad verstoren, die God daar woning heeft verkoren. Een stad niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Brams hart loopt over van dankbaarheid, dat hij, die besneden was, nochtans gedoopt werd. Hij is nu in een beter verbond ingelijfd, in Christus. Hij mag in zijn doop gedoopt zijn, door het bloed dat betere dingen spreekt dan het bloed van Abel. Dat God hem nog in genade aan wil nemen, dat is hem een groot wonder. Hem, die eerst zo vijandig was geweest en nu een vriend Gods genaamd mag worden. God schaamt zich niet, is hun deze avond verkondigd om ook zijn God genaamd te worden. Bij het uitgaan van de samenkomst wachten de familieleden elkaar op. Gezamenlijk lopen ze naar de flat van Bram en Lea. Daar zullen ze koffie drinken. Bram draagt de kleine Mozes op de arm. Zijn doopkleed hangt in ruime plooien naar beneden. De wollen cape bedekt het tere wezentje voor de kille avondwind. Af en toe geeft hij zachte geluidjes. Lea kan haar ogen niet van hem afhouden. Ingelukkig ziet ze Bram van terzijde aan. Ze zijn samen naar Israël geëmigreerd, naar het beloofde land. Mogen zij nu ook dat hemelse, dat betere vaderland eenmaal beërven, omdat hij hun een stad bereid heeft. O Sion juicht, groot zij uw vreugd, heel Juda juicht, om u verheugd, trek allen om Jeruzalem heen, telt haar torens en haar stenen, wandelt allen om en om, jubelt om Gods heiligdom, laat u haar schansen wijzen, blijf voor het nageslacht haar prijzen. Roem dan, God blijft onze sterkte, onze God die heil bewerkte. Rabbi Amons bereidt zich voor de komende Shabbat. De vrijdagmiddag die aan de Shabbat voorafgaat is voor hem heilig. Die tijd brengt hij meestal door met bidden en vasten. Maar deze middag van de maand september 1949 lukt het de Joodse man niet erg. Zijn gezicht staat somber en hij heeft een dikke rimpel boven zijn ogen. Met grote stappen loopt hij de kamer door, om even later naar de wijzers van de klok te staren. Dat uurwerk heeft hij vele jaren geleden in Amsterdam gekocht. Toen hij te Mokum logeerde bij zijn broeders naar het vlees, heeft hij dat ding gekocht voor enkele tientjes. Daar moest je nu om komen, je betaalt er nu een paar duizend gulden voor. Daar te Amsterdam, te Mokum, heeft hij meer antieke spullen opgeduikeld. Zijn sombere gedachtegang wordt onderbroken, doordat hij naar de beeltenis staat bovenop het uurwerk. Vader Abraham, die zijn zoon Isaac wil offeren, en de engel, die hem verhindert zijn zoon te doden. Het is gebeurd op de Moria, de tempelberg, hier niet ver vandaan. Even lichten zijn ogen op. Ze hebben Abraham tot hun vader, dat is vast. Maar is op de Moria, de berg Golgotha, die Jezus van Nazareth ook niet gekruisigd? Als Amos daaraan denkt, worden zijn ogen weer donker. Wat gebeuren er de laatste tijd toch allemaal vreemde dingen? Hij stampt met zijn voet op de grond. Het is meer dan erg. Rabbi Ezekiel is vanmorgen bij hem op bezoek geweest. Van hem hoorde hij zulke verontrustende zaken. Amos ijsbeert opnieuw door het vertrek, al hangde wringend. Dan steekt hij zijn beide armen omhoog en verheft zijn gelaat naar de zoldering. O God van Abraham, Isaac en Jacob, kom te hulp. Uw erfdeel heeft u verlaten en vreemde goden nagewandeld. Hij blijft het hoofd opgeheven enige tijd staan. Verwacht hij een antwoord op zijn vurige smeekbeden? Maar een antwoord krijgt de geestelijke leider niet. Het blijft doodstil in zijn huis. De stilte benauwt hem opeens. Was zijn vrouw maar thuis? Ze is uitgegaan naar de markt om inkopen te doen voor de komende Shabbatdag. Tegen haar kan hij misschien zijn ergernis kwijt. Het is ook bijna niet te verteren. Wat zei de rabbe ook al niet weer? O, alles komt hem nu weer glashelder voor de geest. Die jonge vrouw da Costa heeft zich laten dopen. Dat zij dat deed, kon hij verwachten. Maar ook haar man is tot het christendom overgegaan en heeft zich tegelijkertijd laten dopen met een pasgeboren spruit. En dan, die oude moeder da Costa heeft zowaar haar kleinzoon de kerk binnengedragen. Die schijnt het met die handeling eens te zijn. Straks zal zij ook nog afvallen van de ware religie van het Jodendom. Waar moet het heen met die familie? Ook die zus van Lea Sanders, die Lisbeth met haar man Ruben Stokves, onderhouden de familierelatie nog. Dat moet niet. Rabbe Ezechiël heeft hem van alles verteld over die afvalligen. Maar wat nog het allerergste is, o, Amos bijt zich op de lippen en opnieuw heft hij zijn handen naar de hoge. Zal Yahweh zijn bittere klacht niet horen? Job Rehabiamse nota bene, die nog wel, die ultra-orthodoxe Jood, hij loopt in de overtuiging dat Jezus van Nazareth de Zoon van God is. Na de Shabbat zullen ze erop af. Hij en Ezechiël. Hoe komt zo'n wijs man aan zulk een dwaas geloof? Zijn vrouw schijnt hem bewerkt te hebben, zei Ezechiël. Wat je tegenwoordig al niet hoorde. Het moest vooral niet erger worden. Want straks zou gangs Israël nog zalig danken te worden door die gekruiste Nazarener. Hij moet, hij zal, hij wil. Maar verder werkt hij zijn boze plannen niet uit. Hem overvalt hem plotseling een beklemd gevoel. Hij beeft over al zijn leden. Wat mankeert hem zo plotseling? O, Rabbi Amos kan er zichzelf nauwelijks rekenschap van geven. Hij valt neer in de grote fauteuil bij het raam dat op de olijfberg uitziet. Hij staart in de verte naar de plaats waar eens Jezus stond en weende over Jeruzalem. Er vallen woorden in zijn stormachtige ziel. Hoe dikwijls heb ik u bijeen willen vergaderen, gelijk een hen haar kiekens, en gij hebt niet gewild. Nee, hij, Amos, wil niet tot hem komen, maar hij raakt er wel door van zijn stuk. Is dan de Nazarener toch de Messias? Vraagt rabbijn Amos zich stil af. Het geeft hem veel te denken. Het breekt zijn fel verzet. Zal hij ook nog worden toegebracht? Eén ding moet hij bekennen, dat is zeker. Deze, dat is Jezus van Nazareth. Hij leert als machthebbende en niet als de schriftgeleerden. Maar wat jammer. Amos verhardt zich opnieuw en komt niet tot de belijdenis. Gelijk eens Petrus kwam. Gij zij de Christus, de Zoon des levenden Gods. Hoe wekkelt zich de oorlogstoestand verder af? Er komt heel wat voor kijken om de wapenstilstand zonder verdere schermutselingen tot een goed resultaat te brengen. In het parlementsgebouw te Jeruzalem wordt hard gewerkt om al de gegevens omtrent de oorlog vast te leggen. De regering tekent alles op waarover door de grote mogendheden wordt onderhandeld. Daar op het eiland Rodos gaan de vredesonderhandelingen gestadig voort. De premier, Ben Gurion, en zijn regering tekenen de stukken die een einde maken aan de onafhankelijkheidsoorlog. Zal die vrede stand houden? In elk geval is er nu de wapenstilstand. De tijd zal leren hoe lang dat verdrag duurt. Volgen er nog meer oorlogen tussen de Arabische volkeren en het land Israël? Ze zullen op hun hoede blijven in de toekomst. Voor Lea en Bram da Costa zijn al die omstandigheden tot zegen geweest. Ze hebben hun wapens van verzet leren inleveren bij koning Jezus en mogen nu dienen in zijn gelederen. Als de maand Tishri van het jaar 1949 aanbreekt en het nieuwjaarsfeest gekomen is, zet Bram da Costa de ramshoorn aan de mond. Hij blaast op de shofar. Het Rosh Hashana moet gevierd worden. De bazuinstoten klinken op in de straten van Jeruzalem. Ze geven God de eer van al hetgeen ze mochten ontvangen in het voorbijgevlogen jaar. Soli Deo Gloria, Halleluja. Die Israëls kinderen reeds ver in het verleden uit Kanaan verdreven. Ze werden verstrooid, Palestina verpand en het Jodendom had geen land. Ze werden verbannen, de boog werd gespannen, gericht op het hart. Het sloeg diepe wonden, het werd heilzaam verbonden. Gelenigd hun smart, hun beden om vrede, om terugkeer te komen en te wonen op Israëls grond, zou God hen verhoren, zo vroeg soms de mens en geven hun wens. Ondanks der volkeren haat, herkregen zij hun staat, door God hun gegeven, om rustig te leven, een grond om te wonen, zijn toch Abrahams zonen, Israël. Dat aardse land kregen zij uit Heeren hand, volvoerend zijn raad, doch aan de Middellandse Zee, daar viel het hun lang niet mee, dra oorlog en geen vrede. Is dit het lang der rust? Ei, het ligt aan de andere kust, ginds aan de glazen zee, in het hemels paradijs, het beter vaderland, ei, het ligt aan de overkant. Ik dank u wel voor uw aandacht en we hopen te vervolgen nog met een nieuw boek.